Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Oh, freedom.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. To stand up for freedom together.
Von deutschen Boden muss in Zukunft immer Frieden ausgehen. Das ist das Ziel.
Het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet normaal maken wat niet normaal is.
Black, white, Latino, Asian, Native American, young, old, gay, straight, men, women, under the same proud flag. That's the America I know.
In 2024 vieren en bedenken wij dat wij al 80 jaar in vrijheid leven. Vrijheid, het is haast vanzelfsprekend. Maar is dat ook zo? Want zo'n kwart is oorlog in ien met dichtbij. We sjuggen hoe het meeske warleers worden als ze net in vrijheid leven. Hoe het oorlog en bezetting slachtoffers en dieders van ons maken. Uw zwaarouders konden om mij praten. Zij wisten hoe kostbaar vrijheid eens is. Maar weten wij dat ook, de nijoorlogse generatie? Weten wij wat vrijheid betjut? Mijn naam is Gerard van der Veer en tegen mijn Klassine Hofstee doe ik de komende weken in het deistige leven van een kleurrijke minimaatschappij die het woord vrijheid in hem draagt. De Vrijheidsweek. Een stadsdeel van Ljouwt met haast 40 verschillende nationaliteiten. Meesken die het net altijd makkelijk gaat. Vlechten binnen voor oorlogsgeweld, financieel de eindjes om een knoopje matten of in je zijn binnen. Wat voor vrijheid is eens belangrijk voor haar? Vrijheid in de Vrijheidsweek. Deel 2.
Nou.
Waar gaan we heen, Gerard? Dus even zien. We kennen je binnen terug langs het kerk, hè? Zullen we dat dan kennen?
Ja.
De Vrijheidsweek is in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd. En omdat de Canadese bevrijders eer uit deze richting Ljouwt in lutsen en bevrijden, is er een Canadese laan, een Vancouverhal, een Halifax flat.
Janke de Boer, ja. Daar gaan we heen.
Ja.
Janke de Boer, in haar werkzame leven stedenbouwkundige van Ljouwt, weet de soort oer de skietnis en het ontstaan van de Vrijheidsweek te vertellen. Zelfs wennen ze dicht bij de Grutte Tjerke van Ljouwt, in een van de oudste hoezen van de stad.
Dit is het.
Zal ik maar bellen?
Ja. Goedemorgen. Hallo. We zijn een beetje aan de late kant.
Ja, nou ja, dat is wat sneller.
Ja.
Het is een prachtige plek.
Ja. Ja. Want wij wien vanzelfs heel benijd. Wanneer is lekker maar end? Want zij hieten de Vrijheidsweek eerst. Wanneer is die nou gebouwd?
Nou, die is in de jaren 60 gebouwd.
En hoe lang hebben ze droedien om de wiek te bouwen?
Nou, ik denk zo'n jaar of 10. Dus het ging heel vlot. Want het was natuurlijk allemaal sociale woningbouw en het waren grote bouwstromen. Het moest goedkoop en het moest snel. Dus het was echt in de jaren 60 allemaal klaar.
In het tijd van de wederopbouw?
Ja, ja, het was duidelijk een wederopbouwplan. Ja, het was ook echt voor de woningnood en echt voor ja, de gewone Fries, zeg maar. Of de gewone Leeuwarder.
Ja, want wie de woningmeter heeg in die tijd?
Jazeker, het was heel hoog. Want er was natuurlijk eerst al in die crisis was er niks gebouwd. Want daar had men het geld er niet voor. In de oorlog stond alles stil. Hè? Er is natuurlijk vrij weinig gebombardeerd of zo. Maar er waren gewoon, het aantal gezinnen nam natuurlijk enorm toe. En dan kwam er ook nog zeg maar, de babyboomers kwamen eraan. Tenminste als baby toen.
Yeah, yeah.
Dus er waren ontzettend veel woningen nodig. Dus dat was echt, ook in Leeuwarden ook, was er echt woningnood. Kijk, want Leeuwarden die wou het ook echt goed doen. Hè? Het was echt puur idealisme waarmee die wijk werd gebouwd. En ze hebben dus ook een ontwerper uit Rotterdam gehaald. Dat was van de Broek en Bakema. En die was dan weer geïnspireerd door Le Corbusier. En die man die was heel invloedrijk, Franse bouwer. En die heeft zelf vrij weinig gebouwd, maar die heeft heel veel invloed gehad. En dan ging het over licht, ruimte en sociale menging. En functiescheiding. Dus je moest ergens wonen, maar dan kon je er niet ook werken. En verkeer moest ook echt gescheiden worden van de woningen. Dus het was een hele idealistische, maar ook een beetje de starre manier van denken.
Waarom vond hij dat zo belangrijk, dat alle geskieden van elkaar waren?
Nou, dat was natuurlijk een reactie op de tijd van die oude industriesteden. Waar de arbeiders in feite in de fabriek, of pal naast de fabriek moesten wonen in afschuwelijke omstandigheden. Er was gewoon een smerig lawaai. En het was gewoon een reactie van, nee, we willen ook voor de kleine man, ook voor de arbeider, gewoon mooie, goede woonomstandigheden.
Wat wil je zien visie?
Ja, zijn visie was licht en ruimte. Hè? Dat was echt een mooie ordening. Dus het was ook vooral ook esthetisch.
Ja, oké. Want ik heb wel eens lezen dat Le Corbusier hier een soort van een nieuw stadsdeel van Parijs verregen. Wie direct met Wanden, Le Voisin.
Ja.
En dat Lekkemer End hier in Ljouwterp inspireerd is op dat plan van Le Voisin.
Ja, dat kan zomaar wezen. Dat kan zomaar wezen. Kijk, het werden gewoon echt in stempels gebouwd. Hè? Dat was een blokje aaneengeschakelde woningen. En dan een blokje met drie laag hoogflats zonder lift. En dan een paar hoogbouw als ruimtelijke accenten.
Om beter zicht te krijgen op hoe groot de Vrijheidswijk eens is, hebben Klassina en ik met Lia Westra van de Wijkvereniging afgesproken. Zij wonen in de Vancouver flat.
Wij moeten naar de 11e verdieping. Was toen net de trap nemen?
Nou, ik ben wel een beetje bang trouwens in liften, dus wat dat betreft. Maar het is wel een heel soort. Het is wel heel fier omheeg.
Ja.
Hallo.
Goeiedag.
Hallo.
Even
shaken.
11. Ja. Wat zit hier heeg?
Oh.
Moet je hier langs?
Goedemorgen. Wat een mooie dag.
Ja, jullie treffen. Vandaag heb je uitzicht. Sintje erbij. Ja.
Hier zie je dat groen is het wijkcentrum. Dat groene, dat lelijke, wat er bovenuit steekt.
Ja.
Het wijkcentrum.
Ja.
Daarachter zie je dus die hele hoge flat en die iets lagere.
Ja.
Dat is dus de Jan Evenhuisstraat.
Dat is de Jan Evenhuisstraat. Ja. Dat is het eind van de wijk eigenlijk.
Ja, daar zit achter de Dokkenmarée.
Ja. En dat is de grens van de wijk.
Ja, ja, denk ik.
Het lijkt dicht gewoon bij het platteland, hè?
Ja.
Dat is juist gewoon het land van de boeren.
Ja. Er staat nou niks in het land, maar normaal zie ik dus de koetjes wel en de schaapjes. Dat is snakkenburen.
Wat een uitzicht.
En een puntje van dat provinciehuis.
Ja. En dan gaan we naar de orenkant. Dat is een stukje nijbouw nog weer bij de Vrijheidswijk komen, hè? Dat kun je meer vanuit het balkon zien.
Ja. Nou, ik heb het slaapkamer aan op, maar dan klapt de deur dicht.
Wanneer is dit stuk van de wijk erbij, hè?
Dat stuk is afgelopen jaar opgeleverd, die rode woningen. En dit staat er nou een jaar of vier, denk ik, vijf. Ik weet het niet.
Vind je het mooiste heeg te wijen?
Ja. Ik zou niet lager willen.
Vanwege het uitzicht?
Ja, maar ook de rust. Je krijgt lekker niks mee wat er beneden gebeurt. Rust.
Hmm. Maar er gebeurt wel eens wat beneden.
Het is de Vrijheidswijk, hè?
Oh ja?
Ja.
Wat wil je daarmee zeggen?
Dat er inderdaad wel eens dingetjes gebeuren beneden.
Ja.
Het is natuurlijk een hele leuke uithoek voor het handelen in verdovende middelen. Autootjes naast elkaar. Ja, hou je.
Maar je bent dus wel wat dealed hieronder bij de flat.
Wel, ja. De voorkant wel, de hele wijk. Bij de Jumbo, overal.
Lia Westra snijdt de sociale problemen om in de wiek. En die zijn er al heel lang. Vanaf begin jaren 80 wie er net volle meer oer van die idealen van Corbusier en consorten. Zo concludeert ik Janke de Boer in retrospectief.
Het is natuurlijk mislukt, hè? Laten we wel wezen. Die manier van wonen, dat sloot helemaal niet aan bij de Friese praktijk. Men wilde dat domweg niet. Er is al vanaf de jaren 80 is er keer op keer stadsvernieuwing toegepast. En dan weer een blokje de zus eruit. En dan weer een hele flat eruit. En dan weer de wegen wat anders. En dan weer koopwoningen erin. Dus,
maar wat woonden Friesen dan net? Waar woonden ze dan net in Weijen?
Nou, in een hoog flat. Dat kende men niet en dat wou men niet. Ja, als je moest, dan deed je het. He, als je dus verder geen woning kon krijgen. Maar in Friesland had je ook in de sociale woningbouw waren het gewoon woningtjes op de grond. He, daar kennen we ook de voorbeelden wel van. He, dus de Hollanderwijk bijvoorbeeld, prachtige huisjes. Heel klein, heel goedkoop toen. Ja. En dat was hoe men dat eigenlijk wou. Dus ze zaten helemaal niet te wachten op zo'n internationaal bekend fenomeen. Dat paste helemaal niet. Dus zo gauw mensen het konden betalen, het was allemaal huur natuurlijk, gingen mensen eruit. En dan gingen ze ofwel zelf een huis kopen ergens, in Stiens of in Kietjerk of nee, waar men dan een huis kon kopen.
Ja.
En ja, dan kwam er weer een ander, zeg maar, mensen van een ander allooi. Nee, op een gegeven moment werd er gewoon de mensen erin gepropt. Zo van, ja, het moet toch wel wat opbrengen. Er moet er wel wat bewoond worden.
Ja, dus de alle mooie plan, de wiekgang steeds maar,
ja,
qua leefbaarheid naar beneden. Ja.
En dat was natuurlijk niet alleen maar vanwege de huizen. Want die was op zich was er niks mis mee. Er stonden wel meer van dat soort plannen. Maar het was meer dat men het niet wou. En dat er dus al snel allerlei mensen op probleemgevallen werden neergezet. Zo van, nou ja, moest maar wat. Dus, en dat, in die zin is het een mislukking.
Want het is in de jaren 60 gebouwd, maar in de jaren 70 begonnen de problemen al in de wiek.
Ja, ja, toen was er al veel leegstand. En op een zeker moment toen zijn daar ook een heleboel mensen uit Suriname gehuisvest. Hè, toen Suriname werd onafhankelijk. En die mensen zochten dringend een woning. Nou, daar konden we ze wel aan helpen, want ze stonden toch leeg. We hebben aan die mensen niet gevraagd of het bij hun levensstijl paste. Dus die kwamen er ook een beetje koud in. En ik denk dat ze zich er ook niet zo heel gelukkig hebben gevoeld.
Dus dat zorgde ik al heel gauw voor sociale problemen, kan ik me voorstellen.
Ja, natuurlijk, want die mensen hadden natuurlijk ook niet direct werk. Het was in alle opzichten was die de maatschappij waarin ze terechtkwamen voor hun vreemd. Dus ze hadden geen werk, ze hadden niet de juiste opleiding. Ze kwamen in een huis waar ze gewoon zich niet happy voelden. Dus ja, dan is het wachten op problemen. Dat komt dan zo.
Ik hier nog even een vraag hoe het begin van de wiek, als dat kent. Ja. Er is het plan van die wiek weer. Ja. Weet je hoe dat ging is met het betinken van de strutnaam?
De oorspronkelijke straatnamen, dat weet ik niet. Maar er is al vrij snel bedacht van nou, het was de plek waar ooit het verzet geconcentreerd was voor in Leeuwarden of in Friesland. Dus laten we de wijk omdopen naar verzetstrijders. En laten we dan de hele wijk maar Vrijheidswijk noemen. En dat denk ik dat het een hele goede beslissing is geweest.
Ja, hij bent. Moet je naar beneden?
Ja.
Nou, kom maar
in. Ja, kom erin. Zet je hoed, hè?
Ken je er al? Je nog bij?
Mooi grote lift, gelukkig.
Ja.
Ja.
Even
zien.
Nu even druk op nul, want dan gaat de deur wel dicht.
Ja, je moet denken. Je moet nog even nog 1.
Dit is
nummer 5.
Dit is de postbode?
Ja.
Nou, niet de vaste. Ik weet wel dat ze me nooit weer hoeven wakker te maken voor een route in Vrijheidswijk. Holy shit, verschrikkelijk.
Je moet ook nog naar het wijkcentrum vandaag.
Waarom is het zo verschrikkelijk dan?
Oh, verschrikkelijk man, de Robinsonstraat en
ja,
allemaal.
Dat snap ik wel. Die hele wijk heet Robinsonstraat.
Oh, holy shit, ja. Ja.
Ik snap
dit ook. Dit is ook zo onlogisch natuurlijk.
Ja.
Doei. Ik snap het wel. Die hele wijk heet Robinsonstraat, dus dan moet ik maar uitzoeken.
Ja. Ja, hij is gewoon het paardbuurster. Hij kent het vinden. Daarom had er zo'n naar gewijs.
Nou, wat zijn er al? Ja.
Nou, dat ben ik ben hier op stritten. Ja, de squall is nog correct uit
ja,
zichzelf.
Ja, want hoe laat is het?
Weet ik niet.
Hoi.
Hoi.
Wat zeg je?
Het is toch jeugdje nou van Fries. Friesland. Ja, van Friesland.
Nee, nou we zijn niet van het jeugdjournaal. Waar wonen jullie hier?
Ja, wij wonen dichtbij.
En hoe is het om hier te wonen?
Het is wel, ja. Het is wel leuk, maar het is altijd regen, nooit zon.
Ja, is dit een wijk waar het altijd regent of is ja, het...
Nou, gewoon in Nederland, gewoon overal. Gewoon vaak regen, maar gewoon weinig zon, dat wel.
Gelukkig schijnt het zonnetje vandaag wel.
Ja, ja dat
maar
wel.
Maar nog steeds koude wind.
Ja.
Nee, waar kom jij vandaan?
Ik kom uit Turkije.
Oh.
Maar ja, ik ben hier zo gekomen met mijn familie.
Ben jij hier geboren?
Ja.
Ja. En zijn jullie ouders gevlucht naar Nederland? Of,
nee,
of zijn ze gekomen als migrant om te werken?
Ja, ze kwamen hier zo gewoon. Ik weet eigenlijk niet. Mijn oma en opa brachten mijn moeder al jong hier naartoe. En mijn vader kwam hier zo ook gewoon iets toen hij 15, 13 was of zo. En toen werd ik geboren.
Ja.
En voel jij je nou meer Nederlander of meer Turks?
Eigenlijk gewoon in één, want ik, ja, Turkije is ook gewoon mijn land, dus alles in één eigenlijk. Dus ik vind dat ik Turks ben en Nederlands.
We hadden ook vandaag gezien, of gisteren gewoon bij Facebook, dat Rusland Gaza wou overnemen.
Nee, jawel. Amerika.
Nee.
Trump.
Ja.
Trump.
Nee, dat was toch Trump. Nee.
Dat was Trump.
Okay, wat vinden jullie daarvan?
Nou, dat is gewoon niet goed.
Nee. Is niet
want
goed.
Hij wil al die land gewoon zeg maar pakken. Eerst Groenland.
Palestijn heeft, dat is hun eigen land. Dus waarom wil hij een land gaan kopen voor... als ze helpen met het gevecht, dan... Ja, gewoon, dat vind ik gewoon beter dan de land zelf gewoon kopen. Voor wat zou je het kopen? Het is een land van iemand anders.
Yeah.
En je hebt al een eigen land. Dus ik vind dat genoeg.
Ja, yeah. Ja. Yeah. Dat je macht wilt hebben over een ander land.
Ja.
Dat is...
Ja, dat is raar.
Dat is gewoon raar. Hij heeft al genoeg landen. Hij wil ook Denemarken, Groenland.
Dus, Palestina is ook nu gewoon een soort van gewoon vrij. Gewoon eindelijk vrij, maar dan wil nu Trump gewoon Gaza pakken.
Ja.
Het is straks 80 jaar geleden dat er hier in Nederland oorlog was.
Ja.
Tweede Wereldoorlog.
Hebben jullie daar wel eens, leren jullie daar wat over op school?
Ja, hebben we wel geleerd.
Kun je wat vertellen?
Hitler wou alle Joden dood. En hij wou ook meer blond haar en blauwe ogen. Terwijl hij zelf ook gewoon bruine ogen had en bruin haar.
Ja, dat was eigenlijk heel raar, hè?
Ja. En de Hitler move, de hand omhoog en zijn snorretje...
We hadden ook vandaag gezien, of gisteren gewoon bij Facebook, dat Rusland Gaza wou overnemen.
Nee.
Jawel.
Amerika.
Nee.
Trump.
Ja.
Trump.
Nee, dat was toch...
Trump.
Weet dat? Nee.
Dat was Trump.
Okay, wat vinden jullie daarvan?
Nou, dat is gewoon niet goed.
Nee. Is niet
want hij wil al die land gewoon zeg maar pakken. Eerst Groenland.
Palestijn heeft, dat is hun eigen land. Dus waarom wil hij een land gaan kopen? Het is een land van iemand anders.
Yeah.
En je hebt al een eigen land. Dus ik vind dat genoeg.
Yeah. Yeah. Ja.
Dus, Palestina is ook nu gewoon een soort van gewoon vrij. Gewoon eindelijk vrij. Maar dan wil nu Trump gewoon Gaza pakken.
Als je geen oorlog hebt, ben je vrij. Hoe voelen jullie dat? Denken jullie wel eens na, wat betekent dat voor jullie om vrij te zijn?
Opgelucht ben je weer gelukkig in plaats van dat je elke dag weer de sirenes hoort of gewoon bommen hoort en geschreeuw. Dan kan je gewoon eindelijk in rust gewoon dingen doen.
Hé, hey, dankjewel allemaal. Ja. Doei, doei.
Doei.
Ik ging naar Joop Hoijering. En Joop Hoijering, die man is 92 jaar. Maar nog aardig bij de pinken. En heel goed bij de pinken zelfs. Hij kan wel 5 keer om eens heen, nevens mij.
Nou al, jip respect.
Ja.
Joop Hoijering is een van de eerste bewenners van de Vrijheidswijk. In 1962 kreeg hij een sociale hierwente aan het Koeriersterzespel. Hoijering werkt altijd op de vleerbasis van Ljouwt en wie maatschappelijk altijd tegen actief. Hij ziet 32 jaar in de politiek van de Partij van de Arbeid.
Zullen wij je 2 doorbellen?
Ja.
Ik heb wat kom.
Hoijering zegt in de haast 60 jaar dat hij er wennet, de wijk van zijn eigen verorien. Van een wenbuurt van Nederlandse gezinnen in een multiculturele buurt bij tientallen verschillende nationaliteiten.
Goeie.
Goeiedag.
Te geren nog wel.
Ja, en we hebben
het hoor. Best. Welkom
binnen.
Ja.
Ah,
goeie, klassieke hofstad. Hoe mooi wie het hier?
Ja, geweldig mooi. Ah, u bent nog altijd enthousiast welke jeugd ze hier gewoon hebben.
Het wie een nagel naar je wiek, maar het wie een paradiesje voor de Lietse Ben.
De wiek zelf, waar je de trog in, die is nog altijd prachtig. Qua rondte. Mooie griene wiek. We hebben een bos.
Ja, Johan Tuin in daarachter. Ja. Het is allegaar iep rondte.
Ja, daarom.
Ja.
Nee, we zijn hier natuurlijk geweldig. Maar wij hebben hier natuurlijk ook een soort met plezier. En dat doen we nog. Wij hebben natuurlijk, ik deel wel in de problemen. En ik probeer er ook wel wat mee te doen natuurlijk. Want de kop is goed. En ik kan nog praten en goed nadenken. Maar ik kan natuurlijk net meer in het lippen zelf maatschappelijk nog wat doen. Of zo.
Maar wat binnen hier de grootste problemen, Hoijering?
Nou, dat is in ieder geval de versmarriging. Dat is een algemeen probleem in stedswijken. Maar het is hier natuurlijk wel dubbel erg. Want wij leven hier met alleen nog maar minderheden. Wij zijn ik een minderheid. Wij waren vroeger natuurlijk net een minderheid. Maar geleidelijk aan, wij hier weet ik met hoeveel culturen. En die onderlinge contact van die culturen is zeer minimaal. De Koerden gingen met de Koerden, dan de Turken met de Turken, Antillianen met Antillianen, Eritreërs met Eritreërs, Somaliërs met Somaliërs. Ik ken ze alle jaren, want ik praat van ze.
Het is geen verbinding.
Maar die verbinding is er net onderling. En dan komt er even iets bij. De kwestie natuurlijk, om erin België, dat is het spul aan het X6. En dan zitten ze, ja, je binnen volgende maand, dan zit je in het schema.
Ja.
Nou, daar wacht een gemeens op en die gooit het ten del. Die gooit er een oude stoel del. Dus dan krijg ik een versmarging, een ongezondheid, die geleidelijk verder gaat.
Dus zeg maar, de versmarging is een probleem?
En het onderling contact. Wat de Westo geen gemeenschap voor meer kisten. En dan heeft het dus op de achtergrond die ontwikkeling van de ik-maatschappij. En de heeft natuurlijk.
En dat is een soort cocktail?
Ja, het is een cocktail. Dat is dus ik een. Want zo, ik heb niet in welke cultuur dan ik. Maar er is wel een onbegrip, ontstiert er dan onderling. Want discriminatie, oorwoord voor racisme, maar ik bedoel discriminatie met uitsluiting, wat verbeerd is, strafbaar. Ja. Maar dat vind je er ik binnen en onder de culturen plak.
Een week later bezoeken wij de buurt Ifta in het wiekcentrum van de Vrijheidswijk. Het is Ramadan en jongens kunt elke nier vergees komen te eten. We tellen mij financiële help van bedrijven en oren sponsors.
Ja.
hoort er ook bij. Dit zijn aardappeltjes met groenten.
Op Iftar treffen wij Afra Abdullah. En hoewel ze nou in Bulgaard wennet, leidt haar hart in de Vrijheidsweek. Afra komt uit Somalië en kwam nog maar 14 jaar oud, alleenig als minderjarige asielzieker in Nederland.
Het was niet gewild. Mijn vader heeft me hier naartoe gestuurd omdat hij mij eigenlijk niet aankon.
Maar jeetje, hey, dat je als 14-jarig meisje wordt weggestuurd door je vader. Daar kan ik me heel moeilijke voorstelling van maken.
Ja, daar heb ik ook heel lang over gedaan om dat te verwerken. En als beschadigd kind ook nog. als mijn vader hier in Nederland zou leven en zou de opvoeding gedaan hebben zoals hij bij mij deed, zou hij al lang hier in aanraking komen met veilig thuis en al die instanties, mooie instanties die we hier hebben. Ja. Ja.
Maar ook naar een ander land sturen, dat is ook bijna niet voorstelbaar.
Nee, klopt.
Is dat wel vaker gedaan?
Somaliërs niet. Ja. Okay. Nee, dat zag je vroeger niet gauw gebeuren, nu wel. Mijn vader is imam van een moskee, hè, van de leger. Of chef van een politiebureau, zeg maar. Hoge Piet was hij, zeg maar, in Somalië. Ja. Mogadishu.
Ja. Dus streng als persoon en misschien ook nog eens een keer streng volgens de islamitische wet.
Ja, ik ben heel erg streng opgevoed.
Je zei van, toen kwam je hier en toen was het vrijheid, blijheid. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Die periode van mijn leven omschrijf ik als vrijheid, blijheid. Dat ik dacht, goh, waar moet ik beginnen? Nu hoor ik blij te zijn, maar ik was niet eigenlijk blij. Nee. Dat besef kwam pas later.
Okay.
Hoe eenzaam ik was.
Ja. Ja. Maar die vrijheid, waar uitte die zich in?
Nou, dat ik langzaam mijn hoofddoek uitdeed. En kon doen en laten wat ik wou.
Hoe reageerde de Somalische gemeenschap daarop hier in Nederland? Dat jij je hoofddoek besloot af te doen?
Ik was de zwarte schaap. Mijn vader was niet gelukkig met mij. Ik had ook een hele tijd geen contact met hem. Ik heb, hoe zeggen ze dat in het Nederlands, goddeloos geleefd. Of alles wat Allah heeft verboden, bijna heb ik overtreden. Dus op stap, Kuala Berenburg, fire. Hoofddoek weggedaan.
Je bent getrouwd met een Nederlander?
Ja.
Een Fries?
Het Westerijn. Ik noem het mijn tweeling. Ze heet Veenstra van achternaam. Hun vader heet Fokke Veenstra. En die komen uit Zwaghoedse Einde.
Okay. Je bent getrouwd met Fokke?
Mijn ex, ja. Op het moment niet.
Nee.
Maar ik ben getrouwd geweest met een Fries, ja.
Ja. Jullie hebben samen twee kinderen gekregen?
Tweeling, ja. Elias en Isa Veenstra. Ja.
Okay. En in die tijd woonde je ook in Zwaghoedse Einde? In de Westerijn?
Nee. In Leeuwarden.
Ja.
Ja, hij werkte in Leeuwarden. We hebben elkaar leren kennen in het uitgangsleven. Maar ja, ik wil niet echt te veel aan privé besteden. Maar ja.
Nu draag je weer een hoofddoek.
Ja.
En dat is ook weer een bewuste keus.
Ja. En ja, het is eigenlijk gekomen doordat er in die tijd van Pim Fortuyn, wat bij mij heel erg stak en naar boven, echt naar voren kwam, is dat ik ineens bewust van was, ik ben mevrouw Abdullah. Ik was niet de super geïntegreerde Afra. Ik ben een islamiet. Ik ben nou ineens Abdullah. Zelfs collega's waar ik mee werkte, die van schrok hun reactie over hoe ze over de islam praten. En ja, dat raakte mij heel erg. Ik ging juist heel bewust weer de hoofddoek dragen en heel bewust een nieuwe missie zag ik voor mezelf liggen. Vanuit mijn originele verpakking, noem ik het maar oneerbiedig, mijn hoofddoek, daar voelde ik mij thuis. En was ook signaal, zichtbaar, echt, ik ben ook moslim. Maar ik voelde mij dan ook op mijn plek, want ik dacht, super, ik was niet gelukkig met super geïntegreerd zijn. Het was op een gegeven moment dat super geïntegreerd, net of ik vluchtte voor mezelf. Vervreemde van mezelf.
Hoe kijk jij dan, zeg maar, tegen die landen aan waar vrouwen verplicht zijn om zich te bedekken?
Het opleggen van iets, het werkt nooit. Dat heb je dan maar bij mij gezien. Mijn vader heeft me opgelegd. Nou, dat werkt niet. Je moet met mijn eigen dochter. Ik praat er met haar erover. Ja. Maar ik ga haar niet opleggen. Ik probeer het mee te geven. Want de vrijheid ligt altijd. Hè? Trainen ermee. Hè? Elke zondag als ze naar de moskee gaat en zo. Maar opleggen werkt nooit. Nee. Dus ik zou het niet doen. Nee. Want alles wat moet, dat hou je niet lang vol.
Dit wie deel 2 van Vrijheid in de Vrijheidswijk. Deze podcast wordt gemaakt door Leense Valk, Klasine Hofstee en Gerard van der Veer. De serie over de betjutting van Vrijheid in de Vrijheidswijk is een initiatief van Stichting De Verhalen en Omroep Friesloon en onderdeel van het project Vrijheidsstrijders in het rand van 80 jaar bevrijding. Voor meer informatie over alle activiteiten, zoek op vrijheidsstrijders.nl.